Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Koningen 8, vanaf vers 22 tot en met 40.
En Salomo stond voor het altaar des Heren, tegenover de ganse gemeente van Israël, en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zeide: Heere, God Israëls, er is geen God gelijk Gij, boven in de hemel, nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen, die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt, wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het ten deze dagen is. En nu, Heere, God Israëls, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende: Geen man zal u voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon Israëls zitten. Alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren, om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God Israëls, laat toch uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb? Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats van de welke gij gezegd hebt: Mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de plaats van uw woning in de hemel, ja, hoor en vergeef. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben en hij hem een eed des vloeks opgelegd zal hebben, om zichzelf te vervloeken, en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal, hoor gij dan in de hemel, en doe, en richt uw knechten, veroordelende de ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht van de vijand, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben en zich tot u bekeren en uw naam belijden en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël en breng hun weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonde zich bekeren zullen, als gij hun geplaagd zult hebben, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg in de welke zij wandelen zullen, en geef regen op uw land dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land van zijn poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen, een ieder de plaag zijns harten en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats van uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 38 tot en met 40. En daar lezen wij Gods woord, alle gebed, alle smeking die van enig mens van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Hoor gij dan in de hemel de vaste plaats uwer woning en vergeef en doe en geef een iegelijk naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Geliefde gemeente, ik neem u in gedachten mee naar een heel belangrijk moment in de heilsgeschiedenis, namelijk de inwijding van de tempel die Salomo heeft gebouwd. Dat moet een heel indrukwekkend moment zijn geweest, vooral het moment dat de ark Gods van de tabernakel, die ook in Jeruzalem stond, overgebracht wordt naar het nieuwe godsgebouw, de tempel. De ark Gods was immers het belangrijkste voorwerp in het heiligdom. De andere voorwerpen waren inmiddels al verhuisd naar de nieuwe tempel, maar nu kwam de ark Gods en als de ark Gods dan verhuist naar de tempel, dan gaat dat gepaard met heel veel ceremonieën, met name ook veel offermomenten, duizenden dieren worden geslacht en zo wordt die ark Gods binnengehaald, want de ark Gods is het symbool van de aanwezigheid van God. En zo wordt de ark dan binnengebracht achter de gordijnen, want de Heere die woont in de donkerheid. De ark vertegenwoordigt de troon van God met het verzoendeksel. En als dat allemaal klaar is, dan gaat Salomo een toespraak houden tot het volk. En hij keert zich dan ook tot het volk dat staat in het hof. En als hij die toespraak gehouden heeft, dan draait hij zich om en dan keert hij zich naar het brandofferaltaar om dan te gaan bidden. Salomo is zich ook bewust wat zijn taak is als koning, dat hij namens het volk bidt voor het aangezicht van God, maar dan wel met het gezicht op het brandofferaltaar. Salomo is zich bewust dat hij alleen maar door middel van het bloed kan naderen tot God. Daarin was het volk immers onderwezen, geliefde gemeente. En dan gaat hij vooral ook bidden om vergeving. En daar willen wij dan ook de nadruk op leggen, ook in het verlengde van de preek van vanmorgen. En dan luisteren we naar Salomo's voorbeden om vergeving voor het volk. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst gaat hij smeken om vergeving. Ten tweede staan we stil bij het delen in de vergeving. En ten derde de vrucht van de vergeving. Dus Salomo's voorbeden om vergeving voor het volk, smeken om de vergeving, delen in de vergeving en de vrucht van de vergeving. De kern van onze tekst is dan ook het smeken om vergeving, zo luidt onze eerste gedachte. En wanneer wij dit langste hoofdstuk in het boek Koningen zouden gaan lezen en zouden proberen op te tellen het aantal keren dat Salomo om vergeving vraagt, dan zullen wij ontdekken dat hij dat meerdere keren doet. En onze tekst is een onderdeel van 7 gebeden. En onze tekst vormt dan een deel van het 4e gebed. En dat 4e gebed, dat begint in vers 37. En dat 4e gebed, dat heeft dan zijn aanleiding ook, wat we lezen in vers 37, als er staat, als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honing, dauw, springkanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land zijn er poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal. Dus naar aanleiding van allerlei rampen. En dat moeten wij ook bedenken, gemeente, als er een ramp plaatsvindt in deze wereld, zoals in Turkije, Syrië, maar ook als er iets in uw persoonlijk leven plaatsvindt, dat je daar niet overheen leeft, maar dat je daarbij stilstaat en dat je je afvraagt, wat heeft de Heere mij hiermee te zeggen? Als we die gebeden nagaan, dan klinken daar hele bekende woorden in door, namelijk woorden die je kunt aantreffen in Deuteronomium 28, waar Mozes spreekt van allerlei vervloekingen die veroorzaakt worden door ongehoorzaamheid. Dus als er een ramp plaatsvindt, dan heeft dat altijd te maken met ongehoorzaamheid. Ook in mijn persoonlijk leven. Kijk, en daarom smeekt ook Salomo om vergeving. En dat doet hij in het gezicht op het altaar. Dat doet hij door het geloof. Dat is een heel belangrijk woord voor vanavond. Het woord geloof, daar kom ik nog wel op terug. Hij doet dat in de rechte gebedshouding. Dat betekent dat je dat doet vanuit de ootmoed. Dat je echt ook je bewust bent dat ik niets verdiend heb. En dat ik toch die genade nodig heb die de Heere alleen mij kan schenken. Hij steunt dan ook op Gods ontferming. En ik zou zeggen, neem uw Bijbeltje er maar bij, gemeente, want dan kunnen wij de tekst een beetje volgen als ik begin bij vers 38 om dan samen de tekst met u te lezen. Want dan begint onze tekst met alle gebed, alle smeking die van enig mens van uw volk Israël geschieden zal. En let dan eerst op dat woordje alle. Dat heeft te maken dat we met alles bij de Heere terecht kunnen. Ik moest zo denken aan vraag en antwoord 118 van de Heidelberger Catechismus. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons geleerd heeft. En als wij dan de eerste woordjes van onze tekst bekijken, alle gebed, dan bedoelt daar Salomo mee allerlei soorten gebeden. Het gebed in het algemeen. En als hij dan daarachter voegt alle smeking, dan bedoelt hij een heel specifiek soort van gebeden. Dan bedoelt hij vooral ook de gebeden om de vergeving, om Gods genade. Dat zit in dat woordje smeken. Dat kun je je wel voorstellen, jongelui. Iemand die smeekt om genade. En als er dan achteraan staat die van enig mens en van al uw volk Israël geschieden zal, dan wil Salomo daarmee het persoonlijke element benadrukken in deze 4e bede. En zeker ook van al het volk, want hij zegt er dat als in één adem achteraan. Dus van enig mens Dus als jij dat bent vanavond, dan mag je dat ook voor jezelf zo invullen. Dat Salomo zo bidt voor iedereen, voor een jongetje die zijn knietjes buigt in zijn slaapkamer. Of voor een oude man die dat eigenlijk niet meer kan en die zegt, ik lig hier op bed, Heere, wilt u mij horen van enig mens, zo heel persoonlijk. En dan zegt hij van uw volk. En dan raak je bij God een tere plek. Van uw volk Israël. En dan zie je dat Salomo hier pleit op het genadeverbond. Dat hij gesloten heeft met het volk Israël. En je proeft het eigenlijk wel van wie Salomo hier het type is. Hij is hier het duidelijke type van de Heer Jezus Christus. De grote voorbidder van zijn kerk. En vraag dat ook of die grote voorbidder ook uw gebed overneemt en dat voor het aangezicht van zijn vader neerlegt. En vraag dan of de Heilige Geest u vrijmoedigheid geeft, niet op grond van iets in uzelf, maar op grond van die grote voorbidder, om zo tot God te mogen naderen. We gaan verder lezen in onze tekst, leest u maar mee, gemeente. Als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met vers 37. Want wij vinden in vers 37 namelijk ook het woordje plaag terug. Aan het eind van vers 37 staat of enige plaag of enige krankheid wezen zal. En dit stukje van onze tekst, dat vraagt eventjes een gesprekje met u. Om eventjes rustig daarover na te denken. Wat zou nou Salomo daarmee bedoelen als hier staat, als zij, dus vul dan eventjes uw eigen naam in, erkent een ieder de plaag van zijn hart. Daar moet je even over nadenken. Misschien denkt u gelijk, ja, dat bedoelt Salomo natuurlijk mee zijn inwonende zonden. Nou, dat is op zich wel een goed antwoord. Maar toch moet je daar niet in de eerste instantie aan denken. Juist ook in relatie met vers 37. Daar gaat het over enige plaag. En als je het woord plaag in de Bijbel leest, dan moet je vooral denken aan melaatsheid. Moet je maar gebeuren. Dat je op een goede morgen tegen je vrouw zegt, ik heb hier toch zo'n raar plekje hier aan mijn arm. Wat zou dat toch zijn? Nou ja. Trek je mouw er maar overheen. Als het zich maar niet uitbreidt. Als het maar geen melaatsheid is. Dat heb u toch ook wel eens gehad. Dat je denkt, wat zou ik toch hebben? Als het maar geen kanker is. Vreselijk woord, hè. We zijn er allemaal bang van. Als het maar geen dodelijke ziekte is. Als zij erkennen en ieder de plaag zijns harten. En bij melaatsheid werd in het Oude Testament altijd een relatie gelegd met de zonde. Die man die zegt, ja, als het nou melaatsheid is, lieve vrouw, waarom zou ik dan deze plaag krijgen? Om welke zonde zal ik deze plaag krijgen? Heb u dat nooit eens gehad? Dat u ziek werd en dat u dacht van, zou God mij straffen? Ik heb dat dikwijls meegemaakt in ontmoetingen met mensen, gesprekken. Als het gaat over een hele moeilijke uitslag. En dat dan iemand zei, dominee, word ik gestraft om mijn zonde. En daar gaat het hier over. Als zij erkennen, een ieder, de plaag zijns harten. En vooral dat woordje ieder geeft het persoonlijke element aan dat Salomo hier voor iemand bidt. Misschien wel voor u, misschien wel voor jou. Dat je ergens overtopt, dat je zegt ik leg een relatie ergens mee, dominee. En dan moet je natuurlijk ook zo voorzichtig mee zijn. En daar bedoel ik mee van als iemand ernstig ziek zou worden, dat je opeens zou denken van wat zou die man uitgesproken hebben, wat zou die vrouw uitgesproken hebben. Als je toch zo ernstig ziek wordt, dan moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Maar je moet het ook weer niet afdoen met die algemene uitdrukking van ach, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dat is wel waar. Maar het gaat om u, het gaat om jou, het gaat om mij. Al zou het een griepje zijn, al zou het een gebroken been zijn. Als zij erkennen, een ieder de plaag zijns harten. Waarom niet? Waarom zou je dat niet erkennen? Zou je dat onthouden als je wat overkomt, mijn jongen, dat je dan ook na zult denken van wat heeft God hiermee te zeggen? En dat je na zult denken over de plaag van je hart. Je moet bij je hart komen. En dat bedoelt hier ook natuurlijk Salomo. Want als ik een persoonlijke ramp meemaak, dan wordt mijn hart toch van streek vervuld met angst en ontzetting. Als we echt leven voor Gods aangezicht, dan vraag je je toch af, dan zeg je, o Heere, waarom doet u dit met mij? Waarom moet ik dit meemaken? En als je dan dieper graaft en je komt bij ja, wie je bent voor Gods aangezicht en wat je eigenlijk verdiend hebt, dan kan het toch niet anders dan dat je zegt, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Als ik daadwerkelijk ontdekt word aan de plaag van mijn hart, dan kan het toch niet anders dan dat Gods geest mij daaronder verootmoedigt. En heb er dan ook maar smart over. Als je geraakt wordt, en heb er dan maar droefheid over tegenover de Heere, dat je eigenlijk nooit echt nagedacht hebt over de plaag van je hart, over je inwonende zonden. Dat is een verschrikkelijke plaag die niemand kan genezen dan de Heere alleen. En dat ik daar ook door schuldig ben tegenover de Heere. We gaan verder lezen. Lees maar mee de tekst. En een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Salomo wil ons meenemen. En Salomo wil ons gebedsonderwijs geven. Die wil eigenlijk zeggen van, dat doe je toch wel in dit huis. Je ligt toch niet te slapen in het huis van God. Of een beetje passieve houding aannemen om te wachten, nou hoe laat is het en nee toch. Je bent toch wel betrokken. En een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Dat doen wij natuurlijk niet, deze gebedshouding. Wij hebben een andere gebedshouding. Wij vouwen onze handen, wij doen onze ogen dicht. Sommigen gaan ook staan van de mannen. Maar de houding die ze in Israël hadden, dat was de houding dat ze hun handen omhoog heften tot God met open handen, met lege handen, met vuile handen voor het aangezicht van God. Heere, help ons toch! Vanwege de plaag van ons hart, maar dan wel bij dat altaar. Want het huis van de Heer is niet een leeg huis. Daar staat een altaar. Toen, letterlijk, maar dat is nu ook zo. Dat is het altaar in de hemel. Het is niet maar zomaar een gebouw. Salomo die wil het unieke van deze plaats benadrukken als hij zegt, een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. waar het bloed vloeit. Om zo een genade God te mogen ontmoeten. Kijk, en dan kom ik even terug op dat woordje plaag. Dat staat in vers 37. En dat staat ook in vers 38. Dat een ieder de plaag zijns harten zal erkennen voor uw aangezicht. Wat was dat ook alweer voor een woord? Oh ja, dat was melaatsheid. Dat woordje, dat kom je ook nog ergens anders in terug. Wat heel belangrijk is, namelijk in Jesaja 53 vers 8. Daar staat, maar om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Mooi hè? Moet je eventjes over nadenken. Dat daar Jesaja nou ook dat woordje gebruikt. Om de overtreding mijns volks was de plaag op hem geweest. En omdat de plaag op hem geweest is, wordt u wel eens geplaagd met een plaagje. Ja, ook al is de ziekte nog zo moeilijk. Maar als u geplaagd wordt met een plaagje, dan heeft de Heere de bedoeling niet om je te plagen. Zonder meer, maar om je te verootmoedigen. Dat je de innerlijke behoefte gaat gevoelen. Om vergeving te mogen ontvangen. Voor al je zonden. En dat de Heere je daar een plaats voor gegeven heeft in zijn huis. En een gebedsrichting. Namelijk richting het altaar. Met je vuile handen omhoog, gericht op die grote hoge priester, die daar dag en nacht bidt voor zijn volk en kinderen, om dan te mogen delen in de vergeving, onze tweede gedachte, delen in de vergeving van zonden. Daar staat Salomo tussen het volk en het altaar. Er is geofferd, het bloed is gevloeid. Daar staat Salomo, geen grond in zichzelf, nog in zijn bidden. Maar de grond ziet hij in dat bloed. En zo nadert hij tot God, door dat bloed ter verzoening. En dan gaan wij weer verder lezen in onze tekst, geliefde gemeente. En dan komen we bij vers 39, leest u maar mee. Leest u maar mee. Hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uwer woning, en vergeef en doe. Daar wil ik eerst bij stilstaan. Dan wil ik eerst stilstaan bij de manier waarop hier Salomo bidt. Ik zeg het even anders, zoals het er niet staat. Hij zegt niet, wilt u horen in de hemel? Wilt u vergeven? Wilt u het doen? Dat staat er niet. Hoor gij dan. Vergeef en doe. Mag je dan niet bidden van wilt u mij horen? Wilt u mij vergeven? Wilt u het doen? Uiteraard, dat mag. Maar je moet er soms op gewezen worden dat God het wel wil. Om dan geoefend te worden om zo te bidden, zoals Salomo dat doet. Hoor, vergeef, doe. Toen ik nog studeerde, volgde ik Latijn en Grieks bij dominee Pieters. Twee keer in de week, elke ochtend, heel vroeg uit bed. En dan liet Pieters, dominee Pieters, mij wel eindigen. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij, jij bidt altijd, wilt u, wilt u, wilt u. God wil het, zei hij tegen mij. Eis het. was voor mij echt een eye-opener, zo zeggen ze dat wel eens. Daar heb ik echt over nagedacht. Geef, sterk, ondersteun, hoor, vergeef, doe. Wat heb je daar nou voor nodig om dat zo te mogen bidden? Daar heb je nou geloof voor nodig, gemeente. Het is niet verkeerd hoor, als je zo tot God nadert door te zeggen, wilt u mij horen, wilt u mij vergeven, wilt u het doen? Want ook dat is waar. Net als die melaatse die van de berg afkomt en tegen Jezus zegt, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Maar het is toch een stapje verder als je echt krijgt te geloven dat de Heer het echt wil. Maar dat hij het niet verplicht is om het nu te doen. Maar dat hij er wel om gesmeekt wil worden. Wat heb je daarvoor nodig, zei ik. Ja, daar heb je geloof voor nodig. Waarom dan? Omdat God de zondaars niet hoort. Dat staat in de Bijbel, dat verzin ik niet. Dat staat in Johannes 9. Wij weten dat God de zondaars niet hoort, zeggen de Farizeeërs. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Hoor dan! Ja, maar dominee, dan kan ik niet bidden. Want ik ben een zondaar. Maar daarvoor zit je ook in de kerk, om daarin onderwezen te worden, om niet enig grondje in jezelf te zoeken, enige vrijmoedigheid in jezelf te zoeken, om zo tot God te naderen. Maar op die plaats, in dit huis, voor het altaar. Hier is een voorbidder aan het bidden. Die heb je nodig. Om zo tot God te gaan. Want God die hoort aan het geroep van een ellendige. Die nadert voor de troon der genade. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Voor de Israëliet was dat het heiligdom, het aardse heiligdom, maar voor ons is dat het hemelse heiligdom. Weet u wat nou zo mooi is, als we lezen in onze tekst, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, dat hij zich richt op God en niet op het volk. Hij zegt niet, hoor dan dit volk, kijk eens naar dit volk en ik kijk ook naar dat volk. Nee, hij kijkt naar God, hij blijft op God staren. Want in dat volk zit geen grond om tot God te naderen. In mij is geen grond om tot God te naderen, maar in God alleen. En dan komen we bij de kern van onze tekstgemeente, waar het thema ook over gaat. Salomo's voorbeden om vergeving voor het volk, want dan roept hij, vergeef en doe. En als hij dat woordje eraan toevoegt en doe, dan bedoelt daar Salomo ook mee van, doe het ook daadwerkelijk, Heere. We hebben het zo nodig. Vergeef. Vergeef het volk. Vergeef Nederland. Vergeef de gemeente. Vergeef mijn gezin. Vergeef mij, doe het toch, Heere, vergeef me toch. En als we dit woord nagaan in het Oude Testament, dan komen we onder andere bij Exodus 34 vers 9, waar Mozes dat er roept voor het volk, dat gedanst had rond het gouden kalf. Dan bidt hij, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga de Heere nu in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonden en neem ons aan tot een erfdeel. Met andere woorden, het gebed om vergeving gaat gepaard met boete en berouw. En als wij weer verder gaan zoeken naar het oud-testamentische woord voor vergeven, dan komen we bij Leviticus 4 en 5 uit. En dan gaat het daar over het werk van de priester. En dan staat er in Leviticus 4 vers 31, en de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. En dan zie je dat dat gepaard gaat met verzoening. Dat kan niet zonder verzoening, zonder het offer der verzoening. En dat is Salomo zich heel goed bewust. Boete, berouw, bekering en verzoening. Is dat niet de praktijk van het echte geestelijke leven? Als de Heere in je leven gaat werken met zijn Heilige Geest en hij gaat je ontdekken aan de plaag van je hart, door die ziekte misschien wel, stilgezet, verootmoedigd, klein geworden voor God. Je ogen werden geopend dat je bekering nodig hebt. En je ging je bekeren door de genade van de Heilige Geest. Echt ook breken met de zonde, er kwam een keuze in je leven. En je werd eronder verootmoedigd dat de Heere de ziekte heeft gebruikt om je te ontdekken aan de plaag van je hart. Om zo het gebed over te nemen. Vergeef, vergeef en doe. Dat woordje doe, dat betekent pas het toe, Heere, dat ik het ook beleef. Hier van binnen in mijn hart. Dat ik het ook echt door genade mag toe-eigenen, door het werk van de Heilige Geest, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde geschiet. En als dat dan gebeurt, gemeente, dan wordt de ziel vervuld met blijdschap vanwege de vergeving. Psalm 103, vers 3 zegt het: loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest. Zie je wel dat die dichter de vergeving nummer 1 plaatst en dan ook al uw krankheden geneest. Ja, dat kunnen ook de krankheden zijn van het verdorven hart, maar dat kunnen ook gewoon die krankheden zijn, die ziekten waar je mee geplaagd wordt, dat je verlicht wordt. Want wat is een verlichting in een ziekte meer dan als een zondaar dan genade mag ontvangen, als hij vergeving mag ontvangen op het ziekbed? Wat wordt dan het ziekbed toch anders? Wat wordt de plaag van zijn hart dan toch anders ervaren? Als hij mag ervaren dat de Heere hem op het ziekbed heeft ondersteund en vertroost en de vergeving van zonden doet smaken en proeven. We lezen verder in onze tekst. Lees mee, lees mee. En geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van alle mensenkinderen. Dat is best wel even een moeilijk stukje zo in de tekst, om dat direct te snappen wat daarmee bedoeld wordt. Maar er wordt in ieder geval dit mee bedoeld: dat God let op ons hart. Dat staat immers in de tekst, want gij alleen kent het hart van alle mensenkinderen. Dus hij weet precies wie een geestelijke toneelspeler is. En hij weet ook precies wie een oprechte van hart is. Hij kijkt dwars door mij heen of het wel echt is. Of mijn berouw wel echt is. Of mijn voornemen om te breken met de zonde wel echt is. En geen lippentaal. En of de behoefte aan de vergeving wel echt is. oprecht is. Als je smeekt om vergeving. Of mijn smart ook wel echt is. Niet als een voorwaarde, niet als een betaalpenning. Als een ruilmiddel om dan wat van God voor mekaar te krijgen. Nee, gemeente. Maar omdat de Heere onze harten kent en proeft. En wat betekent dan dat voorste stukje? En dan geeft hij aan een iegelijk naar al zijn wegen gelijk hij zijn hart kent. Nou, dat bedoelt hier Salomo mee dat hij dan toch iemand die in oprechtheid voor de Heere zich verootmoedigd heeft en vraagt om vergeving, wel kastijdt. Wel laat voelen wat voor gevolgen zijn zonden hebben. Hij neemt wel de schuld weg. En de verzoening en de vergeving is ook echt 100%. Maar de Heere die rekent wel aan deze kant van het graf met je af. Nathan die zegt tegen David, het zwaard zal van je huis niet wijken. Terwijl hij daarvoor net gezegd heeft, de Heere heeft uw zonden van u genomen. Maar David denkt erom, je zult wel toch je leven lang voelen wat je gedaan hebt. Het zal je wel achtervolgen. En daarom kinderen, er zijn gelukkig nog een paar kinderen in de kerk. Van mij mogen de kinderen zonder 's avonds al blijven hoor. Maar kinderen, daarom is het zo belangrijk om heel jong de Heere te vrezen. Want als je heel jong de Heere vreest en vraagt dat maar aan kinderen van God die vanaf hun kinderjaren de Heere vrezen. Die worden niet zo achtervolgd. Wat bedoelt u, dominee? Nou, achtervolgd door zonden die je gedaan hebt. En vraag het maar aan iemand die bijvoorbeeld op zijn 48ste jaar tot bekering gekomen is. En dan moet je eens vragen of hij nog steeds geplaagd wordt door zonden van vroeger. Ja, zeker. Als ik door de winkelstraat hoor en dan hoor ik soms van die oude popliedjes. Ik niet hoor, ik heb niet naar popmuziek geluisterd. Maar ik heb dat wel eens iemand horen zeggen. Ik heb het meer met voetbal gehad, met voetbal. Snap je dat? Achtervolg je dat? Of dat je misschien wel in je jonge jaren, met een meisje in bed hebt gelegen. Of dat je vroeger eigenlijk maar de kantjes ervan afliep. Het achtervolgt je. Dat betekent hier. En geef een iegelijk naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent. Je moet op dat punt getuchtigd worden. Of dat je misschien de man was met bepaalde dingen. Of de vrouw of wat dan ook. Je wordt getuchtigd. Je moet maar eens opletten. Als de Heere je aanpakt, dan pakt hij je op een gevoelige plek. Dat je zegt, Heere, dat snap ik dat u me daar een tik geeft. Dat is nou een pedagogische tik van de Heere. Om je te bewaren voor de uitleving ervan. Maar dat je wel de inleving hebt. Dat je zegt, ja Heere, daar heb je het weer. Hij rekent met zijn volk af. We hebben het samen gezongen trouwens. Met Psalm 99. Gij waart een God. Een vergevend God. Schoon ze om hun zonden. Straffen ondervonden. Salomo die heeft ook een duidelijk doel voor ogen. Onze derde gedachte, de vrucht van de vergeving. En dan lezen we tenslotte vers 40. En dat is het doel, want het begint met het woordje opdat zij u vrezen. Al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Dat is het doel van de vergeving van zonden. Je zou ook kunnen zeggen dat is ook het beste bewijs of iemand deelt in de vergeving van zonden. Namelijk, opdat zij u vrezen, al de dagen die zij leven zullen. Duidelijk te onderscheiden van de slaafse vrees. Iemand die de Heere slaafs vreest, is ten diepste bang voor God. En diep in zijn hart nog vijandig tegenover God. En dat is een vrees, een angst die ten diepste een mens steeds verder verwijdert van God. En eindigt in de wanhoop. Maar de vrezen des Heeren, dat is een verlangen. Echt een verlangen. Vanuit de liefde. Om God te behagen, gemeente. En je vindt dat in allerlei voorbeelden in de Heilige Schrift. Dan ken je iets van wat Isaac doet. Die trekt zich terug in het veld. Om in zijn eentje daar met God te zijn. Kent u dat? Om zo met God te zijn. En dan ken je ook iets van Jozef, jonge mensen. Dat je niet tegen de vrouw van Potifar zegt, dat doe ik niet, want dan ga ik mijn baan verliezen. Maar dan zeg je, zal ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God, door me door u te laten verleiden? Dat doe ik echt niet. Opdat zij u vrezen. En dan doe je net als Rut, die elke keer beproefd werd door haar schoonmoeder. Ga toch terug. En als dan haar schoondochter Orpa weggaat, dan zegt ze, ga toch ook mee met Orpa. Je hebt bij mij geen toekomst, zo'n oud mens. En dan zegt ze, val me niet tegen. Stoppen hiermee. Betekent dat. Want uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Dat is de Heere vrezen. Dan ben je net als die kleine David tegenover die grote reus Goliath. Ja. Het zou toch logisch zijn dat je ineen krimpt als je zo'n grote reus op je af ziet komen. Maar hij mag de Heere vrezen. En hij zegt, ik kom in de naam des Heeren. Dat is de Heere vrezen. Ja, de Heere vrezen. Dan ben je net als die oude Anna. Dan laat je je plaats niet zomaar leeg hoor in de kerk. En dan ben je er ook graag in Gods huis. Dan heb je daar ook verwachting van, zoals Hanna de verlossing Israëls verwachtte. En altijd maar weer dacht, één deze dagen gaat het gebeuren. En daarom ben ik voortdurend in het huis des Heeren. De vrezen des Heeren, dan weet je je te onderscheiden van de wereld. Net als christen en getrouw. Ja, de smalle weg ging dwars door de stad ijdelheidskermis. En ze moesten langs de kramen. Maar ze konden niks aan die twee kwijt, aan die twee pelgrims. Bovendien verstonden ze hun taal niet. Ze waren ook heel anders gekleed. Nee, ze pasten echt niet in het gezelschap van de bewoners van de stad ijdelheidskermis. Dat is de Heere vrezen. Je gaat je niet als een monnik terugtrekken in een klooster, maar je gaat dwars door de stad heen. Maar je leeft wel heel anders, je spreekt heel anders, je kleedt je heel anders, je ruikt ook zelfs anders, weet je dat? Je ruikt naar de vrezen des Heeren. Johannes die is zo blij, die oude Johannes, als hij een paar van zijn catechisanten tegenkomt die volwassen geworden zijn inmiddels. En dat hij dan ook schrijft naar die moeder: ik heb een paar van je jongens gezien. Ik kwam ze tegen. En ik heb gemerkt dat zij wandelden in de waarheid. Wandelen, dat doe je voor je plezier. Dat is altijd een vreugde voor een dienaar des woords, als hij op latere leeftijd van zijn catechisanten tegenkomt die volwassen zijn geworden, die vader en moeder zijn geworden, maar die wandelen in de vreze des Heren. De vreze des Heren wordt gemotiveerd, gemeente, wordt gemotiveerd door de vergeving van zonden. Als dat je zonden toch vergeven worden door de Heer, dan wil je toch niet meer zondigen, gemeente. En juist door de vreze des Heren word je ook hoe langer hoe meer verzekerd dat je deelgenoot bent van de vergeving van zonden. Als je teer leeft met de Heer, heb je een ruim hart. Opdat zij u vrezen, en het laatste stukje nu van onze tekst gaan we lezen. Al de dagen die zij leven op het land dat gij onze vaderen hebt gegeven. En dan wordt er gewezen op het land dat gij onze vaderen hebt gegeven. Dat is het land Kanaan. Dat was niet zomaar een willekeurige woonplaats voor het volk Israël, maar dat was het beloofde land. En dat beloofde land, dat werkte als een sacrament. Als een voorsmaak op de hemel. Zo moest het land Kanaan eigenlijk beleefd worden, met haar natuurlijke grenzen. Aan de westkant de Middellandse Zee, aan de oostkant de Jordaan, ten zuiden de woestijn, ten noorden het gebergte van de Libanon. Natuurlijke grenzen om het land te beschermen tegen vijanden. Een land vloeiende van melk en honing, waar ieder zijn eigen olijfgaard en wijngaard, een stukje grond had gekregen als een erfdeel van de Heere, om te proeven en te smaken dat de Heere goede tieren is. Opdat zij u vrezen al de dagen van hun leven op het land dat gij onze vaderen hebt gegeven. Wij hebben dat niet meer op die manier. Maar Gods kinderen, die mogen wel leven bij de belofte dat het aardrijk voor des Heren volk zal zijn. Psalm 37. En dan ga je, als je de Heren vreest, dat ook proeven en smaken, dan ga je je vrouw echt anders zien, hoor. Die de Heer aan je geschonken heeft, en je man, en je huis, en je werk, en je kinderen. Of als je alleen bent, dat je toch ook zegt: de Heer heeft mij ook een bestemming gegeven, al ben ik alleen gebleven. Dan ga je dat allemaal anders zien. Dan ga je dat zien in het licht van de toekomst. In het licht van de eeuwigheid. Dan ga je ook medelijden hebben met al die andere medereizigers naar de eeuwigheid, die niet delen in de vergeving van zonden, die niet de Heere vrezen. En waar ben je dan ook arm als je daar geen deel aan hebt? Maar waar ben je rijk als je daar deel aan mag hebben, en dat je dat vooruitzicht mag hebben, dat je een voorsmaak mag krijgen om straks eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Amen.